Ja, we gaan lezen Zacharia 12. En vanmiddag, ik zei het al, ik heb er heel veel over nagedacht en gisteravond en vanmorgen onderzoek naar gedaan. Het is een geweldig hoofdstuk, maar we moeten het wel lezen in samenhang met de rest van het profetische woord om een beetje te snappen waar dit allemaal over gaat. Zacharia hoofdstuk 12. En we lezen dat hoofdstuk eerst in zijn geheel. Uit de herziene statenvertaling. U mag natuurlijk uw eigen vertaling erbij nemen. Daar staat de last. Dat wil zeggen een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. Staat er dan in de voetnoot bij. Het woord van de Heere over Israël. De Heere spreekt, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. Zie, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ja, ook tegen Juda zal het gaan. Bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor alle volken. Alle die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de Heer van de legermachten, hun God. Op die dag zal ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. En de Heere zal de tenten van Juda het eerst verlossen. Opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn. En het huis van David zal zijn als goden, als de engel van de Heere voor hun ogen. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvaren. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad Rimon in het dal van Megiddo. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk. Het geslacht van hun huid, het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Het geslacht van Simei afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Al de overige geslachten, elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk. Tot zover. Ja, we zijn aangekomen bij de laatste drie hoofdstukken. En dat zijn nogal belangrijke hoofdstukken als het gaat om de profetieën. Ten aanzien van de aarde. Profetie heeft altijd betrekking op de aarde. De volken op aarde. Heerschappij van de Heer Jezus Christus. Over deze aarde. En wat betreft de hemel. Daar is de gemeente toe gesteld. Om ook in de hemel de heerschap of de heerlijkheid van de Zoon straks te weerspiegelen. De mens Jezus Christus. Die verheerlijkt is. Met heerlijkheid en eer gekroond. En zoals Israël straks rouw zal bedrijven over hem, zo zullen ook heel veel gelovigen, als ze straks voor de rechterstoel staan, misschien wel rouw bedrijven over het feit dat zij hem niet de plek gegeven hebben in hun leven die de Heere God de Vader in zijn woord had opgedragen. Dus we moeten ons dat ook persoonlijk aantrekken, ook de gemeenten vandaag. Daarvoor is het woord, ik heb tegen u dat u de eerste liefde hebt verlaten. En ook daar zal het oordeel over geveld worden. Want alles dat niet tot eer van de Heer Jezus is, zal door het vuur worden verteerd. Nou, we vinden in dit hoofdstuk dat alle volken verzameld zullen worden rondom Jeruzalem. Dit is de tijd van het einde. En er vindt een uitdrukking voortdurend plaats hier in die dag. Vers 3, 4, vers 6, vers 9, 8, 9 en 11. En ook in de volgende hoofdstukken. In die dag, op die dag. Je zou het zo moeten zien, dat is de laatste fase van de grote verdrukking. En wat heel belangrijk is om te begrijpen, voor jullie, voor mij, er zijn twee verschillende lijnen in de profetieën. De ene is de lijn van de volken die de tijden van de volken de heerschappij hebben ontvangen van de Heere God, nadat Israël die heerschappij die hen was toebedeeld verkwanseld heeft. Dat vinden we in het boek Daniël, de tijden van de volken. Daar zijn vier koninkrijken. En dat laatste koninkrijk zal uitmonden in het beest. Ja? Daarvoor lazen we in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 11, dat de herder van niets, die dus aan het hoofd staat van Israël in die laatste fase, de antichrist, de koning van Israël, die samen zal spannen met dat beest, dat vierde koninkrijk, ja, dat wordt daar geoordeeld. Dat is de ene lijn. Dus de lijn die verband houdt met de tijden van de volken als Israël Lo-Ammi is. De andere lijn is de lijn die we hier vinden in Zacharia 12. Dat is de lijn waarin de Heere God een overblijfsel heeft in dat land, in Jeruzalem. Dat vind je in vers 5. De leiders van Juda, die zullen zeggen, dat zijn de gelovigen uit Israël, naar de opname van de gemeente, die zich bevinden in de stad en buiten de stad. En dat overblijfsel, dat beschouwt de Heere God als zijn volk. En in die lijn van de profetie hebben we te maken met de koning van het noorden. De Assyriër. Daar gaan we het vanmiddag vooral over hebben. Dus de antichrist in verbinding met het beest dat een beeld zal oprichten in Jeruzalem, dat heeft verband met de eerste lijn, Openbaring 13. En de tweede lijn vinden we vooral in het boek Jesaja en de psalmen. En ook hier in hoofdstuk 14. Dat is de aanval van de islamitische landen rondom Jeruzalem. Kijk maar even mee, vers 3. Vers 2. Alle volken rondom. Rondom, dat wil zeggen, dat zijn die volken die Israël altijd hebben belaagd toen het nog het volk van God was. Dat zijn vandaag de 10 volken waar Psalm 83 over spreekt. De islamitische landen met daar aan het hoofd, daar gaan we zo nog iets over lezen, de koning van het noorden, de Assyriër. Dat is een persoon die aan het hoofd staat van een alliantie, waarschijnlijk Irak, Iran, Turkije, Syrië. En dat zal eigenlijk een islamitische aanval worden op Israël. En dat gebeurt, dan gaan we nu even naar Daniël 11. Als je het niet duidelijk vindt, want dit is niet makkelijk, maar ik heb het allemaal in mijn samenvatting staan. Die komt op de site vanmiddag. Dan moet je dat even aangeven. Daniël 11, vers 40. Dat is een heel belangrijk stukje wat we nu gaan lezen. Want hier vinden we die tweede lijn van de profetieën. Als de antichrist in Jeruzalem zijn macht aan het verliezen is vanwege al die oordelen die Openbaring beschrijft over het derde deel, het christelijke Westen, dan staat er in Daniël 11 vers 40, dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden, dat is Egypte, hem met de hoorns stoten. Dat is dus dat beest, die Europese macht hebben, die in Israël samen met de antichrist het voor het zeggen heeft. Egypte is de eerste die actie onderneemt. Daar begint alles mee. Maar dat lokt de reactie uit van de koning van het noorden. En die koning van het noorden, dat vind je ook in vers 40. De koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en ruiters, met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, overspoelen en doorheen trekken. En hij zal het sieraadland binnentrekken. Dat is de eerste aanval op Israël. Er zijn twee aanvallen. De tweede vinden we in Daniel, sorry, 12. De belegering. Maar de eerste is als de koning van het noorden dwars door Israël trekt en de stad Jeruzalem verovert op de antichrist. Helder? Nou, dan moet je even twee bladzijtjes terug naar Daniel 9. Drie bladzijtjes. Nee, twee. Daar zie je. Even kijken. Waar dat staat. Vers 26. Aan het eind. Of in het midden, een volk van een vorst. Een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Zie je dat? En het einde ervan zal zijn een overstroomde vloed. Tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen. Vers 27. In het midden over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. Dat is die koning van het noorden. De verwoester. En let op. Dit is de tuchtroede van de Heere, omdat de Joden een verbond gesloten hebben met dat beest. Waarom hebben ze dat gedaan? Omdat de dreiging van de landen rondom zo groot wordt dat zij, net zoals vandaag, zullen Amerika, Europa inroepen om hen te beschermen. En daarom zendt God een verwoester, dat is die koning van het noorden, die aan zal stormen naar die aanval van Egypte. En Jeruzalem zal gruwelijk zal binnenvallen. Nou, dat gezegd hebbende, gaan we even terug naar Zacharia 14. Als het snel gaat moet je het zeggen. Ik probeer het zo rustig mogelijk uiteen te zetten. Die verwoesting van Daniel 9 en 11, die vinden we beschreven in Zacharia 14, vers 2. Daar staat, dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd worden en de vrouwen zullen verkracht worden. Dat is dus die eerste aanval van die koning van het noorden, waarvan we lezen in Daniel 11, vers 40. En 41, 42, het sieraadland binnentrekken. Dat vinden we ook in Zacharia 14. Wat is dan de reactie van het beest? Wat is de reactie van de Europese legers? We gaan op naar Jeruzalem om hen te bevrijden van deze islamitische bezetters. En dan komen we bij Daniel of Zacharia 12 uit. Want wat lezen wij daar? Moet je goed kijken. Er staat: ik ga Jeruzalem, vers 2, maken tot een bedwelmende beker. Voor alle volken rondom, dus dat zijn die islamitische landen waar ik net over had. Maar, ja, let op. Ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Jeruzalem zal maken tot een steen. Het gaat hen dus niet om de bevrijding van Jeruzalem. Dat is wat ze zeggen. Maar het gaat hen, en dat geldt voor alle volken, de islamitische volken, maar ook de Europese legers, het gaat hen om de strijd tegen de Messias. Het gaat om hen om het verzet tegen Juda en tegen Jeruzalem en tegen de koning van Jeruzalem. Daar gaat het hen om. Daarom staat er ook aan het einde van vers 3, alle volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Zie je dat? Tegen haar. Zoals ook
in Openbaring geschreven staat dat ze oorlog voeren tegen het lam. En dat ook in Psalm 2 staat dat de volken zeggen, laat ons hun banden verscheuren. Zie je dat? Nou, wat zien wij vandaag? Gisteren werd onze minister-president Jetten beëdigd. En wat zei hij niet? Heeft u gezien?
Niet gekeken.
Nou?
Ik wil hem niet zien. Ik ga vereren in God, hij had een andere
afspraak. Juist.
Ik weet niet meer precies.
De minister, zo helpen mij waarlijk God almachtig, ja. Hij zei het niet. Hij zei het niet. Nee. En dit is exact de lijn van Europa. Enerzijds, wat Zelensky laatst ook zei, toen hij in Davos was, in Zwitserland. Hij zei, Europa is te veel een bijzaak in de wereld. Ze moeten sterker worden. Ze moeten een macht zijn tegenover Amerika. Nou, dat is de eerste ontwikkeling. Een sterke leider, dat gaat gebeuren. Het beest zal komen. En het tweede is, het zal steeds zich meer verzetten tegen de God van de hemel. Wat er dus gisteren ook in onze minister-president zagen. Hij zegt het niet. Hij is ook openlijk homoseksueel. Dat is de eerste homoseksuele premier die wij hebben. En alles in Europa verzet zich tegen God. Precies wat er staat geschreven in Psalm 2. Laat ons hun banden verscheuren. Nou, daarom zullen alle volken zich vertillen aan Jeruzalem. Omdat zij daar definitief willen afrekenen met de God van de hemel. De strijd die daar gevoerd wordt, zal zijn de strijd tegen de Messias, tegen de Heer Jezus Christus. Terwijl ze zeggen, zoals vandaag dat ook is, hè? Nee, maar wij zijn voor Israël, wij willen hen beschermen tegen de islam enzovoort. Nou, vers 1 zegt een last. Nou, als je vandaag in de Heer Jezus gelooft, je hebt hem lief, dan heb je een last op je hart als je het nieuws volgt. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt. Toch? Ja. Dan zie je gewoon, het gaat steeds verder af van God en het wordt een vijandschap tegen hem. Want ik zag het gisteren en ik zei gelijk tegen mijn vrouw, ach, dit is de ware Jetten. Ja, vriendelijk, allemaal zo aardig, maar tegen God, hè? En dat zal ook de koers zijn van D66.
Absoluut. De koers van D66.
Absoluut. Ja, is niet voor niks in 66 opgericht, maar goed. We moeten daar niet ons over verbazen. De Bijbel zegt, bid voor hoge plaatsen, bid voor koningen. Maar we mogen wel weten dat we een last hebben. Waarom? Omdat dit alles is gericht tegen onze Heer en Heiland, die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven. Het moet ons niet onberoerd laten. En dan zegt ook de tekst in vers 1. Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vorm. Dat is wat, hè? De Heer heeft altijd alles in de hand. Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken. Ik ga dat doen. Ik vorm de geest van de mens. Dat doet hij met ons allemaal, hè? Ik had een boekje net geleend van jou over in het Duits over het lijden. Kijk, de Heer vormt ons, onze geest, door middel van het lijden vaak. Waarom? Hij wil graag dat we straks in de eeuwigheid op de Heer Jezus lijken. En dat we in dat koninkrijk wat komt, dat we daar een lichtglans zijn, daar heb ik zondag over gehad. Maar dat heeft wel met verantwoordelijkheid te maken. Niet die eeuwigheid, dat is genade, maar in het koninkrijk wel. Hij vormt ook bij de ongelovigen de geest. En dat gaat bij de meesten gaat het zo en bij de anderen gaat het zo. Maar dat is alleen tot heerlijkheid van zijn heiligheid. Nou, en dan vers 2. Zie. En dat woordje zie, dat wil zeggen, vestig je aandacht daarop. Vandaag is dit nog niet realiteit. Dit gaat pas gebeuren in die dag. Dat is aan het einde van de grote verdrukking. Als het beest en de antichrist hun macht aan het verliezen zijn. Vanwege alle oordelen die we vinden in het boek Openbaring. Dat zijn er nogal wat vanaf hoofdstuk 8. Dan ziet de koning van het zuiden Egypte zijn kans schoon. En dat is eigenlijk het startschot voor een hele reeks gebeurtenissen. Maar de samenvatting daarvan vind je in vers 3. Dus in vers 2 gaat het over die belegering. Dat is die tweede belegering. Want bij de eerste aanval worden de vrouwen verkracht en de huizen geplunderd enzovoort. Bij de tweede niet. Want ik wil nog even met jullie mee naar Daniël 11, als je het niet erg vindt. Want daar staat ook in Daniël 11 een gedeelte wat Daniël 11. Kijk. Vers 42. Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken, ook voor het land Egypte is hij ontkomen aan. Dus hij gaat helemaal door naar Egypte. Terwijl hij in Jeruzalem, let op, een bezettende macht, een Assyrische macht, een islamitische macht, en dat willen ze vanaf dag 1, kijk naar Iran vandaag, hè, die laat hij daar achter. En vers 44, maar geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Wat zijn die geruchten? Nou, dan gaan we zo uit Zacharia 12 zien. Er is een deel, een gelovig deel in Jeruzalem, dat zich gaat verzetten met behulp van de Heere God tegen die machthebbers die daar nog zijn. En zij zijn sterker. En dat hoort deze koning. Maar er zijn ook geruchten uit het noorden. En dat kan zijn, ik zeg dat nu even voorzichtig. Hè. A, de oprukkende legers van het westen die zeggen, ja hallo, wat krijgen we nou? We gaan ons weer verzamelen en daar komen ook volk uit het oosten bij. Openbaring 16, de Eufraat zal opdrogen. En, nou ja, de Japanners, de Chinezen, de Indonesiërs komen ook allemaal. Iedereen houdt zich vandaag al bezig met Israël. En dat gerucht bereikt ook deze man. Het kan ook betekenen, andere uitleggers zeggen, dat dat het oordeel is dat de Heer Jezus heeft uitgevoerd uit de hemel over die legers. Want hij zal, die legers, die zullen zich verzamelen in het dal van Megiddo, Openbaring 16. En dan zal de Heer Jezus uit de hemel al die legers verteren. Hij is nog niet teruggekeerd dan. Het is uit, puur vanuit de hemel. Als zijn voeten op de Olijfberg staan, dat is een stukje later, Zacharia 14. Dat is als die Assyriër terugkeert en de stad voor de tweede keer belegert. Helder? Nou, lees mee vers 44. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken en velen weg te vagen en met de band te slaan. Hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten. Dat is dus de Middellandse Zee. Tussen de Middellandse Zee. Dat is een uitdrukking die, nou ja, moet je zo zien bij Israël. Bij de berg van het heilige sieraad. En ineens staat er dit. Dan zal hij tot zijn einde komen. Dat is als de Heer Jezus zijn voeten op de Olijfberg zet. En de paarden met krankzinnigheid slaat enzovoort. Wat hebben we net ook gelezen in Zacharia 12, maar het staat ook nog in hoofdstuk 14. Nou, wat is nou de kracht van deze koning? Dat vinden we in hoofdstuk 8. Gaan we niet opzoeken. Maar er staat, het zal niet uit eigen kracht zijn. Er is een macht achter die koning. Achter Iran, achter Irak, achter Syrië, achter Turkije zit een andere macht. Welke macht is dat? Ja, maar welke aardse macht? Nee. Welke grote macht steunt alle islamitische landen vandaag?
Rusland.
Ja. Helemaal correct. Daarom zal Rusland ook deze oorlog niet verliezen tegen Oekraïne. Want het zal ook niet Europa aanvallen of iets. Want het profetische woord zegt heel duidelijk dat het zal de islamitische machthebbers stimuleren om Israël aan te vallen. En als de Heer Jezus terugkomt, zijn voet staat op de Olijfberg, en hij zal uit Edom komen om ook de laatste islamitische landen te verslaan, Jesaja 63, ja, dan zal Rusland in die laatste 30 dagen na de grote verdrukking opstormen. En de Heere God zegt in Ezechiël, ik zal haken slaan in zijn kaken en ik zal ze trekken en dan zullen ze op de bergen van Israël verslagen worden. Nou, nog iets. Ik had het net over twee lijnen. De ene lijn is de tijden van de volken. Als Israël Lo-Ami is, heeft God 4 koninkrijken aangesteld die zullen regeren over dat volk en over de wereld. Babel, het Medisch-Persische Rijk, Griekenland en Romeinse Rijk. Die volken zullen alleen door de Heer Jezus worden verteerd. Maar als Israël Ami is, als er een overblijfsel is, terug naar Zacharia 12, dan gebruikt God de zijnen om die vijanden, de islamitische vijanden, zullen niet verslagen worden alleen door de Heer Jezus, door de adem van zijn mond. Nee, die tweede lijn van de profetie is, hij zal daarvoor Israël zelf gebruiken. Zij zullen zelf, met behulp van de Heere God, die vijanden verslaan. En dat is de gerechtigheid van God. Want terwijl zij Ami waren, Gods volk, zijn ze altijd aangevallen geweest door deze landen. En daarom gebruikt God ook in zijn wijsheid, nou, lees maar mee, Zacharia 5, deze mensen. Op die dag, vers 4, spreekt de Heere, zal ik alle paarden met schichtigheid doen slaan en ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. En alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Nou, paarden, dat wil zeggen cavalerie. De volken zullen letterlijk optrekken naar Jeruzalem. Dus geen atoombom of niks. Nee, letterlijk. Zoals dat vandaag ook in Rusland gebeurt. Met een front enzovoort. Maar dan, vers 5. En dan moet je even goed opletten. Want dan zullen de leiders van Juda... En dat zijn de mensen waarvan de Heer Jezus zegt in Matteüs 24, vers 16. Als de grote verdrukking er is, vlucht naar de bergen. Dat zijn de mensen buiten Israël, maar die wel geloven, die wel de Messias verwachten. Dus je hebt twee groepen overblijfsel. Buiten het land... In het land. En die mensen in het land, die inspireren die mensen buiten het land. Want dat staat er ook, kijk maar. De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn, staat er. Vers 5. Zie je dat? Wat gebeurt er dan als die koning van het noorden is doorgetrokken naar Egypte? Dan zal de Heere God... Dat overblijfsel in de stad sterken. En die zullen alle volken rondom verteren. Al die mensen die daar gelegerd zijn. En die mensen die daar buiten het land zijn. Zullen daardoor worden geïnspireerd. En zullen ook de Assyrische bezetter verjagen. En dat lezen we in Micha. Ik heb het al vaker voorgelezen. Micha 5. Vanaf vers 4. Nou, het is best ingewikkeld, vind je niet? Mm-hmm. Kun je het volgen? Kun je het een beetje bijhouden?
Ja.
Ja, oké.
Ik luister nog wel even na.
Ja, dat doet het mij. Schrijf het voor jezelf op. Ik ben er zelf ook heel druk mee. En over 1,5 week ga ik er nog een avond aan wijden. Maar in Micha 5 vers 4 staat, hij zal vrede zijn. Ik moet er wel bij zeggen, TV. Meegemaakt, TV. Let op, wanneer Assur in ons land zal komen. Zie je dat? Dat is dus die koning van het noorden, Daniel 11. En wanneer hij onze paleizen zal betreden. Dat is natuurlijk ook gebeurd bij de eerste ballingschap. Maar het is altijd ook een heenwijzing naar de eindtijd. Zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Zij zullen het land van Assur wijden met zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaard. Hij zal ons redden van Assur, de Heer Jezus. Wanneer die in ons land zal komen, wanneer hij ons gebied zal betreden. Die ons gebied. Zie je dat? De Heere Jezus komt. Maar voordat hij zijn voeten op de Olijfberg zet, zal hij die trouwe mensen sterken, zodat ze een vuur zijn, als een vuur en een graanschoof, en ze zullen al die vijanden in die stad, zullen ze allemaal verteren. Zoals hij vandaag in de gemeente wil met zijn ogen als een vuurvlam dat alles wat niet beantwoordt aan zijn persoon, dat dat verbrandt. Dat wij dat wegdoen. Wij zijn daar verantwoordelijk voor. Ja? Ik had net nog iemand aan de telefoon en het ging even over een broeder. En een beetje lastige situatie. Die broeder die is nogal onvergevingsgezind tegenover een andere broeder. En we hebben hem beiden daarop aangesproken. En, maar goed, hij weigert tot nu toe daar de weg van de nederigheid te gaan, om het maar zo te zeggen. Dus zijn wij op het punt gekomen dat we hem zullen moeten tekenen. Dus dat betekent afstand nemen van. En hem ook aanmerken als iemand die onvergevingsgezind is gewoon. Want je kunt altijd, ook al heb je een ander een verschil van inzicht of is je wat aangedaan, dan is het altijd goed om verzoening te zoeken. Maar iedere keer weigert hij dit. Dat zijn dingen die ook als een vuur, die de Heer als een vuur wil wegdoen in ons midden. En daar zijn wij zelf verantwoordelijk voor. Dat zie je ook hier, hè. Zij strijden zelf, maar de Heer geeft hun de kracht. Ja? Op die dag, vers 6 van Zacharia, hoofdstuk 12. Zal ik de leiders van jullie maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschap. Dat is de dag dus dat... Dat zijn de laatste dagen van het bestaan van de volken, in die zin de volken van het Westen, die of al geoordeeld zijn op dit moment, of op het punt staan te hulp te schieten, en dan, dat weet ik niet helemaal zeker hoe dat zal gaan, ik laat het een beetje in het midden, maar alle volken zullen zich verteren aan Jeruzalem, dus zowel de westelijke machten als die mensen uit het oosten zullen door de Heer Jezus verteerd worden, ze gaan allemaal op naar Jeruzalem, als die islamitische alliantie, onder leiding van de koning van het noorden, met Rusland als grote inspirator, zullen ook zich vertellen aan Jeruzalem. En het begint hier met de gelovigen uit de Joden, het overblijfsel, dat als een vuur al die vijanden zal verteren. Ja? Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren. En Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem. Ja? Nou. Dan vers 7. De Heer zal de tenten van Juda het eerst verlossen. Dus niet Jeruzalem eerst en dan Juda, maar eerst Juda. Dat is dat deel waar de godsdienst van de antichrist zal zijn. En Jeruzalem is daar natuurlijk de hoofdstad van. Waar de tempel zal staan met het beeld van de afgod. Die de verwoesting teweeg brengt als een oordeel van God. Opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. Op die dag zal de Heer de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt zal op die dag David zijn. Dat wil zeggen machtig, dapper. En dan vers 9. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Dat zijn dus alle volken. Er is dus een verschil tussen de volken rondom. Dat is de koning van het noorden, de tweede lijn van de profetie. En dit is alle volken. Eén vraag.
Zal willen wegvaren, wat betekent dat?
Nou, dus dat
hij zal het wegvaren.
Hij zal het wegvaren, ja.
Ja, eigenlijk
op die dag, ja. Ja. Zeker. Maar let op. Het gebeurt niet op hetzelfde moment. Eerst worden de legers van het Westen, openbaring hoofdstuk 19, verslagen door de Heer Jezus als hij uit de hemel verschijnt. Later, niet veel later, misschien een maand of een paar weken later, zullen zijn voeten op de Olijfberg staan. En dan zullen die islamitische landen geoordeeld worden door het Joodse overblijfsel. En zo vaagt hij alle volken weg die tegen zijn heilige stad zijn opgerukt. Maar de gemeente van God heeft hier dus geen enkele plaats in, het hele gedeelte niet.
Maar ja. Leg je van de plek waar je wel bent, het nee.
wat ja. op aarde gebeurt.
Ja, want wij zijn onlosmakelijk verbonden met hem. Hè? Wij zijn zijn lichaam. Dus als zijn voeten op de Olijfberg staan, zijn wij daar ook. Ja. Wij zijn één met hem. Alleen de profeten zien dat niet, want het was een verborgenheid tot op het Nieuwe Testament. Wij zullen geen aandeel hebben in de oordelen over deze volken zoals we dat net gelezen hebben. Want ook de West-Europese leger worden door de Heer Jezus geoordeeld. Niet door ons, wij gaan wel mee op paarden en zo. Maar ook hier is het een zaak van Israël. Het is een zaak niet van de gemeente. De gemeente is gesteld om de machten in de hemelen. Hè, want dat is eigenlijk onze grote strijd. De strijd tegen de hemelse machten. Ja, om daar de naam van de Heer Jezus te verheerlijken. Dus naar mijn inzicht zullen wij hier niet meedoen, maar wel als zijn bruid aan zijn zijde staan, of als zijn lichaam. Ja? Dus dat is zoals ik het zie. Nou, hier vinden we dus het einde van het profetische woord wat betreft Jeruzalem, Israël. Wat daar zal gebeuren. We gaan in hoofdstuk 14 er nog wat bijzonderheden over zien. Maar eerst wil de Heere God onze aandacht bepalen bij het herstel geestelijk van dat volk. Want hij gaat ze niet alleen fysiek verlossen, maar hij gaat ze ook geestelijk verlossen. Dat vinden we natuurlijk in vers 10. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen, let op wat er dan staat. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is Yahweh. Maar verderop staat, in hetzelfde vers, ze zullen over hem bitter klagen. Niet over mij, maar over hem. Zie je dat? Dus hier zien we het grote geheim dat de Heere God dezelfde is als de Christus, de Messias. Dat kunnen wij nooit doorgronden. Toen zij de Heere Jezus doorstaken, dat deed de Romeinse soldaat, Johannes 19. Maar het was in opdracht van de Joodse leiders en het volk stond bij het kruis hem te lasteren, hè, verschrikkelijk. Toen hebben zij hem ook doorstoken. En ze hebben hun eigen God doorstoken. Niet dat hun eigen God stierf, dat zegt de Bijbel niet. Maar wat de Bijbel wel zegt is, de Christus is Yahweh. Moet je voorstellen dat ze dat op dat moment gaan zien. Dat is de reden van de grote rouw. Ze hebben niet alleen de Messias doorstoken, maar ze hebben hun eigen God doorstoken. En dat is ook de reden waarom Paulus 3 dagen blind was. 3 dagen niks at. Dat hij zich moest beseffen als godsdienstige Jood. Dat hij zijn eigen God aan het vervolgen was in de gemeente. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dat is voor hem een... Nou ja, niets maakt je nederiger dan in te zien wat je van nature bent. Toch? En je kunt mensen wel oproepen, wees nederig, wees dit, wees dat. Maar dat gaat niet werken, want dat is de wet. Maar we worden pas nederig als we gaan zien wie wij zelf zijn in vergelijking met de Heer Jezus Christus. Hij is de heilige, de reine, de volmaakte. Hij is degene die in alles ons tegenpool is. En als we dat zien, dan worden we toch vanzelf ook niet meer zo als we waren. Hoogmoedig, alles beter weten dan de ander. Nou, dat vinden we ook in Openbaring 1. Openbaring 1, dat doorstoken zijn. Vers 7. Er staat, zie hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van het land, andere vertalingen zeggen hier ook aarde. Hè? Ja. Maar dat is in het Grieks lastig, dat is hetzelfde woord. Dus je kunt soms kiezen voor de vertaling land, dan gaat het om Israël. Maar je kunt ook vertalen de aarde, dan is het de hele wereld. Maar het is denk ik allebei wel waar. Zullen over hem weeklagen, dat is Zacharia 12. Ja? Dan zullen zij over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als van een eerstgeborene van een vader, vol van de genade en waarheid. Mooi, hè? Wij zouden ook rouw moeten bedrijven voor dat wat wij hem hebben aangedaan. Ik bedoel dat niet in de zin dat wij straks veroordeeld worden, want we zijn in hem geliefd. Maar we zouden een heel gevoelig geweten moeten leren ontwikkelen. Hè, om dat wat tot oneer van de Heer Jezus is, uit ons leven weg te doen. En daar hoort ook berouw bij. Niet zoals dit natuurlijk. Maar in veel gemeenten staat de Heer Jezus buiten de deur. En in veel gemeenten wordt niet meer het avond- en het morgenoffer gerespecteerd. Dat wil zeggen, als je samenkomt, dat God altijd wil worden herinnerd aan zijn Zoon. Aan wat hij gedaan heeft. En je ziet het al vaak een beetje aan wat voor liederen er gezongen worden, wat voor gebeden er opgezonden worden. Als de gemeente vervuld is met de Heer Jezus, dan zal het altijd over hem gaan. Maar het gaat vaak steeds meer om onszelf. En het moet een fijne gemeente zijn en het moet allemaal leuk en aardig zijn. En vooral ook aantrekkelijk voor de buitenwacht. Maar een gemeente moet aantrekkelijk zijn voor de vader. En niet voor de jeugd. We moeten alles doen om de jeugd binnen te houden. Nou, als de jeugd gaat zien wie de Heer Jezus is en wat wij, want het gaat ook echt om hoe wij omgaan met de jeugd, hoe wij hem lief hebben, dan zullen zij in zo'n gemeente willen zijn. Als we er een soort rockshow van maken, dan zijn ze binnen een jaar alweer vertrokken naar de nog stoerdere gemeente. Want zo werkt het niet. Een gemeente moet aantrekkelijk zijn voor de vader. En dat is alleen als er 2 of 3 zijn, of meer, die tot zijn naam zijn samengekomen. Met die reden. Om hem te eren, hem groot te maken, van hem te leren. En de geest de ruimte te geven. Om hem centraal te stellen. Dat is eigenlijk wat we vandaag nodig hebben. En afgelopen zondag was ik natuurlijk blij dat het zo druk was. Ik bedoel, dat is een geweldige kans. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid voor de mensen die hier de leiding hebben. Want ja, er komen natuurlijk met zoveel mensen ook weer allerlei visies binnen. Dus wees waakzaam dat je niet de koers uit het oog verliest. Ja? Nou, dan staat er op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. En dan staat er in vers 11. Zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon. Dat heeft te maken met de rouwklacht over Josia. En dat vind je in 2 Kronieken hoofdstuk 35, vers 22 tot 25. Toen hij kwam te overlijden in die oorlog, ja, toen was er ook een grote rouwklacht. En daar wordt het een beetje mee vergeleken. Josia, die ook een beeld van de Heer Jezus is, tenminste een type, omdat ook hij het woord van God weer terugbracht in het land. En dan komt er elk geslacht afzonderlijk vanaf vers 12. Waarom staat het er zo duidelijk iedere keer? God wil duidelijk maken dat ieder persoonlijk die behoort tot overblijfsel van het volk, dat ieder persoonlijk zal beseffen wat ze gedaan hebben met de Heer Jezus, hun voorgeslacht. Maar zij behoren tot het volk. Dus dit gaat niet over de gemeente, want de gemeente kent geen geslachten. In de gemeente is nog man, nog vrouw, nog Jood, nog Griek. Ik verbaas mij over het feit dat er vandaag zo wordt aangeschopt tegen de bedelingenleer. Alsof dat een soort vloek is. Maar het is de enige sleutel om de Bijbel te snappen. Dat er een weg is met Israël. Er is een weg met de wereld. En er is een weg met de gemeente. Er zijn 3 verschillende volken. En in het boek Openbaring vind je Israël weer onderscheiden van de volken. Dat kan nooit over de gemeente gaan. Want de gemeente, daar is nog Jood, nog Griek. We zijn een nieuwe schepping. God praat niet over de gemeente als zij die tot de stam Ruben behoren, tot de stam Levi. Dat kan niet. Ik las laatst van een broeder, of die broeder is weet ik niet, op het zee vandaag, dat God heeft met zijn volk geen toekomst, zijn etnische volk. Want alle beloften van voor Israël zijn vervuld in de gemeente. Nou, dat is afschuwelijk. En dan gaat hij dus zeggen dat Openbaring 7, waar het heel duidelijk staat, 12.000 uit de stam van die, 12.000 uit de stam van die. Nee, dat gaat over de geestvervulde gemeente. Nou, dat is natuurlijk bijbeluitleg. Ja, daar word ik dan niet zo vrolijk van. God gaat met zijn etnische volk Israël tot zijn doel komen. En dat staat hier ook in Zacharia 12. Zij zullen rouw bedrijven, niet de gemeente, zij. Als wij zijn opgenomen, want dan is er weer onderscheid tussen Jood en Heiden. God gaat al zijn beloften aan Abraham, ik zal ze je dit land geven, gaat hij vervullen. Anders is God een leugenaar. En God kan niet liegen. Dus zulke mensen die dit beweren, zijn valse leraars. Waarom? Ik zeg het een beetje scherp. Omdat zij het woord wat God beloofd heeft, ontkrachten. En wij moeten altijd beseffen dat de Heere God met dat volk in dat land, op die plek, met die tempel, straks zijn weg weer gaat. En dan zullen zij op aarde, net zoals hij beloofd heeft, in al die profeten, zullen zij tot zegen zijn voor de volk. Als we dat loslaten, dan nemen we God niet serieus. Dus ieder afzonderlijk, en ook hun vrouwen worden steeds erbij genoemd. Ook hun vrouwen. Om aan te geven dat ieder persoonlijk zal leed dragen, elke ware Jood. We weten uit Romeinen 2 dat een ware Jood besneden is van hart. Dat gaat hier gebeuren. Vandaag al in de gemeente, het overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade gelukkig. Maar zij behoren tot het lichaam van Christus. En als dat een voltallig gezelschap is, dan zal op aarde God weer zijn weg gaan met zijn volk. Nou, en dan kom je tot het eind van het hoofdstuk. En dan begint hoofdstuk 13 op die dag. Dan gaan we de volgende keer dan mee verder. Dus samengevat. De Heer Jezus zal komen met kracht en majesteit uit de hemel. Dan zal hij ook de West-Europese legers en die uit het oosten komen oordelen. Dan zal de koning van het noorden Jeruzalem belegeren. En dan zal de Heer Jezus dat overblijfsel wat naar de bergen gevlucht is en bewaard is in de woestijn, Openbaring 12, hè, 1260 dagen lang, zal hij gebruiken om die Assyrische macht, de Islamitische macht te verslaan. En dan zal die koning van het noorden, waarvan Daniel 8 zegt dat hij een mond vol grootspraak heeft, een afschuwelijke persoon, die zal dan zijn einde vinden bij de belegering van de stad. En dan zal de Heer Jezus op aarde komen. Zijn voeten op de Olijfberg. En dan zal Israël tot verlossing komen. Nou, jullie zijn allemaal stil. Helder? Vragen? Ik heb er warm van.
Mag je opmerken, Gert?
Dirk
Jan. Ja. Over de plaats van de gemeente, dat correspondeert met jouw bijbelstudie over Colossense.
Ja.
Is hemelsgericht.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
En dat is Israël niet.
Nee, klopt. Ja, dus de gemeente is een verborgenheid geweest in het Oude Testament. Het is met de Heer Jezus één gemaakt in heerlijkheid daarboven. Onze opdracht is om op te groeien in de genade en kennis van onze Heer en Heiland. Samen met alle gelovige Joden vandaag, want die vormen de nieuwe mens. Wij krijgen niet de zegeningen aan Israël beloofd, maar de zegeningen in de hemelse Christus, de geestelijke zegeningen. Daar ga ik vanavond over spreken, over Efeze 1. En wij zullen dan straks met hem verschijnen in heerlijkheid, geopenbaard worden. En onze opdracht, onze taak is die lichtglans te verspreiden vanuit het huis van de Vader over de mensen die op aarde wonen. Terwijl Israël de taak heeft om de wet uit te laten gaan. Niet de wet van doe dit en gij zult leven, nee. Maar de wet die getuigt ook weer van de Heer Jezus. En zo zullen wij samen met hen een getuige zijn van onze Heer en Heiland. Wiens heerlijkheden oneindig zijn, zodat we tot in alle eeuwigheid nodig hebben om al die heerlijkheden te snappen en te begrijpen. Dat is prachtig. Dus zo komt God tot zijn doel aangaande zijn Zoon. Het gaat altijd om de Heer Jezus. Altijd. Ook hier. Hem die zij gestoken hebben. Mij die zij gestoken hebben. En daarom is het zo heerlijk als gemeente, als broeders en zusters, om dat vast te houden. En de Vader die zal ons allemaal sterken zoals hij deze mensen sterkt tegen de letterlijke vijanden in onze geestelijke strijd. Tegen de macht in de hemel die ons met allerlei listen willen aftrekken van de Heer Jezus. En hij zal ons sterken, echt waar. Maar wees zwak in jezelf en sterk in hem. Ja? Nou.
Daarom zegt ook Paulus, in Filippenzen 2, dat geldt voor de gemeente, dat alle volken de naam van de Heer, dat alle volken moeten weten, Jezus Christus is Heer.
Ja.
Dus evangelisatie is nu op zijn plek.
Ja.
Ja.
Ah, zeker. Ik ben geen evangelist, maar ik ben het helemaal met je eens. Zal ik danken? Ja, Vader, dank u wel voor dit hoofdstuk. We zien vandaag al in het nieuws de volken van Europa verenigd tegen u. En ze willen zichzelf groot maken in deze wereld. En ze belijden Israël te steunen, maar in hun hart zijn ze tegen u, de koning van Israël. We bidden voor onze minister-president, we bidden voor onze ministers, we bidden voor deze regering die nog weer goddelozer is dan de vorige. Heer, dat hun ogen geopend mogen worden, Heer. Dat u de geest van de genade uitstort over hen. Dat er enigen behouden mogen worden. Dat wij een rustig en stil leven mogen leiden en getuigen mogen van wie u bent, Heer Jezus. We zien er zo naar uit. Heer, maar tegelijkertijd weten we ook dat het in deze wereld steeds donkerder wordt. De duisternis neemt toe. De nacht is vergevorderd, maar de dag is nabij. En we wachten op u elke dag. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.